Wat ik voor vanmorgen gewoon heel graag wil doen, is een stukje van mijn eigen weg van de afgelopen 2 jaar. Dat ik natuurlijk weg ben gegaan, dat we naar Canada zijn gegaan, vertellen. En ik dacht van ja, ik kan een hele mooie preek bedenken of ik kan iets leren en dat ga ik ook doen. Maar ik wil het wel naar jullie toe doen, gewoon vanuit mijn eigen hart. Dit is waar ik 20 jaar gegroeid ben, dit is waar ik 20 jaar God ontmoet heb. En ik ken heel veel van jullie, dus ik vind het gewoon ook heel mooi om dat stukje van mijn hart met jullie te delen. Oké? Gaan we dat doen. Ik zat te denken, ja, 2 jaar terug, wij gingen weg. Jullie bleven hier achter. En op een gegeven moment, dan zit je daar hoog in het vliegtuig. En dat is een heel cruciaal moment voor mij geweest. 16 augustus 2016. Je hebt alles, heel veel drukte gehad om alles af te sluiten. En dan zit je uiteindelijk daar hoog in dat vliegtuig. En zo'n vliegtuig is het ook heel opgepropt. Dus ik geloof dat ik met mijn meisjes in 1 rij zat. En Lodewijk met de jongens voor ons in de andere rij. En dat was zo'n moment dat ik daar zat. En eigenlijk dacht, dit is een moment, hoog in de lucht, dat ik eigenlijk niks heb. Ik heb niks. Want alles wat we in Nederland hadden, hebben we afgesloten. Ik heb geen huis meer, we hebben geen auto meer. Al onze bezittingen zijn eigenlijk weg. Hè? Als ik weer in 1 keer nu terug zou moeten vliegen naar Nederland, dan sta je daar eigenlijk met niks. Het enige wat ik nog in Nederland heb, zijn heel veel herinneringen. Heel veel mooie herinneringen. En heel veel mensen waar ik van hou. Dat is wat ik eigenlijk nog heb. En als ik dan vlieg zometeen naar Canada toe en daar aankom, dan heb ik eigenlijk ook nog steeds niks. We hebben een huis, ergens een handtekening gezet. Er is een huis, maar mochten we nou niet aankomen, er is geen mens die denkt van, dan wordt het huis gewoon weer naar de volgende verhuurd. Ik ken daar eigenlijk nog helemaal niemand. Natuurlijk ken ik wel wat mensen uit de gemeente daar, maar dat zijn geen persoonlijke vrienden van je. Je gaat niet ergens naartoe waar je mensen kent. En dat was even een gevoel, een heel diep gevoel van, ik heb niks. Mijn spullen die ik nog heb zitten ergens op een container op de zee. Ik weet niet eens waar het is. En het gaf een hele aparte emotie die ik eigenlijk nog nooit eerder gehad had. Maar ook een heel diep besef van dankbaarheid. Dat ik eigenlijk daar zat met Lodewijk en met de kinderen. En dat ik dacht, maar dit is ook eigenlijk alles wat ik nodig heb. En weten dat ik ben waar God mij hebben wil. Als ik dat maar heb, nu is al het andere is weg. Alles wat ik had, is er niet meer. En alles wat ik heb, of wat ik ga krijgen, is er nog niet. En ik weet helemaal niet wat dat gaat worden. Maar dit is een moment dat zei ik ook tegen God. Heer, dit is eigenlijk ten diepste alles wat ik nodig heb. En wat ik ook met de rest van mijn leven wil blijven beseffen. Dat ik niet meer nodig heb dan dit. En te weten dat ik ben waar u mij naartoe zendt. Onze kinderen hebben ook best wel alle 4 op hun eigen manier gevraagd, meerdere keren aan ons, papa, mama, waarom moeten wij naar Canada toe? Waarom? En eigenlijk is dat een vraag die ik helemaal niet kan beantwoorden. En ik heb elke keer weer aan de kinderen uitgelegd, weet je, papa, mama weten 1 ding heel zeker. En dat is dat God de deur geopend heeft, ons die kant op heeft gedrukt om naar Canada toe te gaan. Dat is wat ik heel zeker weet. Maar waarom, dat kan ik niet zeggen. En eigenlijk wil ik die waarom vragen. Misschien kunnen we dat over 10 jaar zeggen. Misschien kunnen we dat pas over 25 jaar zeggen. En misschien kunnen we dat wel nooit zeggen. Dat kan ook. Maar de waarom vraag wil ik loslaten. Maar ik wil me eigenlijk alleen maar richten op dat ik zeker weet dat ik gewoon ben waar God me hebben wil. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. En gelukkig, de kinderen accepteren het antwoord. Het was goed genoeg. Ze snapten dat. Van oké, het is goed. Als papa en mama weten dat God dat zegt, dan gaan we daar gewoon in mee. En ik heb er zelf voor gekozen. Lodewijk die begon natuurlijk met een nieuwe baan. Alles is nieuw. De kinderen was alles nieuw. School. Ons hele leven was nieuw. Je moet echt alles van nul weer opbouwen. Heel veel dingen weet je niet. Je moet allemaal alles in een andere taal doen. Waar vind ik de lasagne in de winkel? Waar koop ik batterijen? Ik heb geen wekker. Waar koop ik dat nou dan weer? Hoe zit het met... afval staat bij de voordeur. Hoe verzamelen ze dat? Hier gewoon echt alles wat zo normaal is in je dagelijks leven. Niks was meer normaal. Dus dat moet je allemaal doen. En ik heb ervoor gekozen. Dat voelde ik ook dat God dat van me vroeg. Om gewoon thuis te zijn. Bij de kinderen. Gewoon en als het ware mijn verantwoording op me te nemen om te zorgen dat ons gezin gewoon zo goed mogelijk zou draaien. Zodat de kinderen hun ding konden doen, dat Lodewijk zijn ding kan doen. En dat dat mijn ding was. En ik dacht, daarin gaat God vanzelf wel weer laten zien wat hij van me vraagt, wat hij laat zien. En dat heb ik ook af en toe aan God gevraagd. Van Heer, ik ben thuis en ik ben wel heel hard bezig. Het is hard werken om weer ons leven op te bouwen. Het is hard werken om weer heel sociaal netwerk om ons heen op te bouwen. Maar ik wil altijd van u vragen, wat is mijn speerpunt? Waar moet ik naar kijken? Wat vraagt u van mij? Wat moet ik doen in dit thuis zijn? Wat wilt u? En eigenlijk waar ik voelde dat God door allerlei kleine dingen heen, in mezelf, dingen die je hoort, maar God leidt dat door allerlei grote en kleine dingetjes heen, dat hij me eigenlijk op een padje bracht van, Petra, ik wil gewoon dat je van me houdt. En het klinkt heel erg simpel. He, dat is de basis van waaruit we christen zijn. Het is de basis waaruit de relatie tussen jou en mij en naar God toe, hè, ons en God geboren wordt. Dat we de liefde die God voor ons heeft. Want God is altijd de eerste. Die neemt altijd het eerste initiatief. Altijd. Niet wij, altijd God. En daar reageren wij op. Dat we zeggen, ja, ik hou ook van u. Ik wil u ook volgen. En God bracht me als het ware daarna terug. En die zei, Petra, ik wil dat je dat nog meer voor ogen gaat houden. Dat als je over 10 jaar terugkijkt en de waarom vraag van, hè, waarom leidde God ons naar Canada toe, waarom? Dat niet de essentiële vraag van je leven is, maar dat de essentiële vraag van je leven altijd zal zijn, God, heb ik u altijd lief gehad? Ben ik altijd achter u aan blijven gaan waar u gaat? En is mijn liefde voor u, is dat gegroeid? Ben ik daarin, ja, kan ik terugkijken en zeggen, hey, ik kan zien dat mijn liefde voor u gegroeid is. Laten we maar eens lezen. Matteüs 22, vers 36 tot 38. En ik heb er eentje gekozen, want in de evangelie zie je dat Jezus dit antwoord eigenlijk elke keer weer geeft als er mensen bij hem komen die eigenlijk met diezelfde vraag komen. Van wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste? Waar gaat het nou om? En in dit geval, in Matteüs 22, zijn het de fariseeën en de schriftgeleerden die Jezus een beetje uit willen dagen. En kijken of ze een antwoord uit hem kunnen krijgen die, dat ze hem een beetje kunnen pakken als het ware. Maar Jezus geeft dit antwoord. En hij geeft dit antwoord, en je kunt het natuurlijk al wel raden. Ook als de rijke jongeling bij hem komt. Er staan nog meer van dat soort situaties. Mensen die bij Jezus komen, eigenlijk elke keer dezelfde vraag stellen. Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nou het belangrijkste, Jezus? Geef mij daar nou eens antwoord op. Matteüs 22, vers 36 tot 38. Meester, dus de fariseeën vragen dit in dit geval. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. En dit zijn de twee allerbelangrijkste, hier is alles op gebaseerd. En Jezus gaf dit antwoord. En elke Jood toen en elke Jood weet nu, Deuteronomium 6 vers 5... dat dit het allerbelangrijkste was. Dus Jezus gaf een antwoord, niet een antwoord waar ze dachten, oh, daar moet ik eens eventjes over nadenken. Oh, dit is echt, ik heb er nooit van gehoord. Dit was gewoon de basis van hun geloof. Heb de Heer uw God lief. Boven alles. Er is maar één God. Heb hem lief. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Eigenlijk met alles wat in jou is. Hier komt alles op neer. Heb hem lief. Heb jezelf lief. Heb de ander lief. En daar is alles omheen. En eigenlijk toen ik dat naar keek, dat begon te bestuderen. En als ik dan ging bidden, dat ik dat gewoon ook bij God neerlegde. Ook je vragen daarin, je twijfel daarin. Hoe zit dat dan precies? Hoe doe ik dat dan precies? Ik kwam eigenlijk voor mij elke keer daar weer op terug. Dat er zoveel is wat je als op het moment dat je christen wordt, op het moment dat je van God gaat houden, op het moment dat je hem wil volgen, dat er zoveel is wat je voor hem kunt doen en wil doen en mag doen. En van alles is. En tegelijkertijd dat God continu weer van ons vraagt om terug te komen bij dat allereerste begin. Eigenlijk, less is more. Het simpel maken. Petra, en je kunt daarin ook je eigen naam invullen. Heb je mij lief? Heb je mij echt lief? Hou je gewoon echt van mij? En liefde is aan de ene kant iets wat statisch is, wat staat. Hè, als ik zeg, ik hou van Lodewijk, ik hou van mijn kinderen. Dan is dat niet iets wat ik nog moet ontwikkelen of zo. Daar hou ik gewoon van. Ik kan van mensen kan ik houden. Ik hou van God. Dat is gewoon een feit. Liefde is een feit wat dat betreft. Een status. Dat staat. En tegelijkertijd is liefde iets wat in beweging is. Wat niet muurvast staat. Van dit is liefde. Maar liefde is in beweging. En liefde kan een bepaalde kant op gaan. Liefde heeft allerlei facetten. Liefde, daar kun je in groeien. En op het moment dat je denkt, ja, ik heb dit ontdekt, ontdek je dat in liefde ook nog weer een ander facet zit. En onze liefde naar God toe is dat hetzelfde. Aan de ene kant, op het moment dat wij kinderen van God worden, staat die liefde. Ja, ik hou van God. Ik hou van Hem. En aan de andere kant is dat een liefde die in beweging is. En juist ook in beweging moet zijn. Een liefde die niet, als het ware bevroren is, maar een liefde die beweegt. Die als het ware rolt en dichter naar God toe gaat. En weer een andere kant op rolt. En God zoekt en zegt, Heer, U heeft mij lief gehad. Dat is het allereerste begin. Dat U van mij zo ontzettend diep houdt. En als reactie daarop mag ik U gewoon lief hebben. Dat is het eerste gebod. En een gebod is niet een keus. Het is als het ware waar God zegt, het is een gebod. Ik vraag het van je. Heb mij lief. En daar zijn wij een beetje westerlingen van 2018. Een beetje aversie hebben wij daartegen. Als we een gebod krijgen. Als iemand mij vertelt wat ik moet doen, daar hou ik niet zo van. Ik wil het wel doen, daar gaat het niet om. Maar ik moet altijd even zoeken van, ja, wil ik dit echt? Weet je? En God zegt, dit is een gebod. Ik geef je geen keus, ik geef je een gebod. En waarom geeft Hij nou, heb mij lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En heb je naaste lief als jezelf. Waarom geeft Hij dat als eerste en tweede gebod? Nou, eigenlijk heel simpel. God houdt zo ontzettend veel van jou en van mij. Zo ontzettend veel. En Hij weet dat jij en ik in een hele gebroken wereld leven. En dat wij continu te maken hebben met gebrokenheid. In onszelf, in anderen, de wereld om ons heen. En God weet dat Hij, toen Hij jou schiep, toen Hij mij schiep, toen Hij de aarde schiep, ons allemaal schiep. Dat Hij zo'n geweldig plan had om samen met jou te leven. Daarom stuurde Hij ook Jezus, Immanuel, God met ons. Want dat is het diepste verlangen van God voor jouw leven. Dat je met Hem leeft, elke dag. Dag in, dag uit. Moeilijke dagen, mooie dagen. Met Hem leeft. En daarom zegt Hij, dit geef ik je als een gebod. Dat je dat doet. Want ik hou zoveel van je. Dat als je echt zou snappen wat het allerbeste voor je is. Dan doe wat ik zeg, heb mij lief. Dus dat is niet iets van dat God op de een of andere manier daar dit zegt van, ik ben een beetje een egoïstische God. Ik heb een beetje een grote ego. En ik zou graag willen dat de aarde voor mij knielt. Nee, Hij heeft jou op het oog. Als Hij zegt, heb mij lief, dan is dat omdat Hij weet dat als wij onze liefde terug uiten naar Hem. En Hij zal ons altijd voorblijven. Dat is het met God. Wij kunnen nooit meer liefde aan Hem geven dan dat Hij aan jou en mij geeft. Dat is onmogelijk bij God. En des te meer zegt God dat je mij echt lief hebt. Gewoon reageert op mij. Ik vraag, al het andere is echt daarna. Maar het eerste wat ik van je vraag, heb mij gewoon lief. Waarom? Omdat het zo'n prachtige wisselwerking wordt tussen Hem en tussen mij. Tussen Hem en tussen jou. Daarom geeft Hij een gebod. Zegt Hij niet, joh, je hebt een keus. We hebben wel de keus, want we hebben een vrijheid van God gekregen. Oh ja, die keus is er. Maar Hij geeft het niet als keus A, keus B. Alsof je een soort menu hebt waar je uit kunt kiezen. En alle gerechten op het menu zijn even lekker. Hij zegt, nee, dit is een gebod wat ik aan je geef. Omdat ik zoveel van je hou dat ik zeg, doe het. Heb mij lief boven alles. Want ik weet als je dat doet, dan gaat het goed met jouw leven. Want dan ben ik met jou in alles. Er was één moment, een kort verhaaltje, dat ik in Canada, dat in dit proces, op een gegeven moment, wij hebben een oud huis gekocht. Het is een heel gedoe geweest om uiteindelijk een huis te vinden. Die zijn we gaan verbouwen. En we hebben 4 lagen in het huis en we zijn van onderen naar boven gaan werken. De onderste laag was klaar. Dan heb je een souterrain, dat was ook klaar. We zijn nu bezig met de begane grond, zeg maar. En de slaapkamers boven zijn ook bijna klaar. En de jongens, hun slaapkamer is op dat allerlaagste niveau, in de kelder, in de basement. En daar heeft Tim op zijn kamer een klein raampje zitten. Geeft net een beetje daglicht. Juda heeft helemaal geen daglicht. Maar het raampje zit een beetje hoog, omdat het onder de grond is. En nou hebben wij, heb je misschien wel gehoord, een vreselijk strenge winter gehad. En het was op een gegeven moment -25, -30 hebben we het gehad. En in één keer sloeg de temperatuur om en werd het boven nul en begon het heel hard te regenen. Met als gevolg dat er heel veel sneeuw lag, de grond knoeterhard bevroren was en het water eigenlijk geen kant op kon. Want normaal gesproken, nadat het zo hard gevroren heeft, gaat het niet in één keer boven nul en heel hard regenen. En wij zouden op vrijdag, zouden Lodewijk en ik met vrienden van ons daar een weekendje weg. Up North heet dat. De bossen in, heel mooi meer, waar heel veel sneeuw lag. En op donderdagavond, Lodewijk en ik waren net Amy op bed aan het brengen, hoorde ik Tim heel hard roepen. Papa, papa, kom beneden! En Lodewijk die zei, ik kom er zo aan. Ik zei, nou, aan zijn schreeuw te horen, denk ik dat je nu moet gaan. Want voor mij is er wat aan de hand. Dus ik ga verder met Amy. Lodewijk gaat naar beneden. In één keer hoor ik Lodewijk heel hard schreeuwen. Petra, kom hier! Dus ik denk, er is iets heel aan de hand. Dus wij en ik nou ook naar beneden rennen. En ik loop vierde verdieping, die we net helemaal af hadden. En ik sta met mijn voeten in het water. Dus het water, dat was dat raampje van Tim ingelopen. Liep helemaal vol. Dat is een soort klein putje, lijkt het wel. En dat, zo was het door het raam zat gewoon dicht heen gesijpeld. En waarschijnlijk al een tijdje. En Tim zei ook, ja, ik hoorde al een raar geluid een tijdje. Wij zeiden de volgende keer dat je een raar geluid hoorde. Even kijken graag. Maar het water had blijkbaar al een hele tijd lopen druipen. En we hadden laminaat daarin gelegd. Canadezen doen allemaal tapijt. En dat vind ik niet mooi. Dus ik deed laminaat. Ik blij dat het laminaat was. Want anders had het tapijt allemaal weg kunnen gooien. Maar er ontstond, want daar gaat het eventjes om, ontstond echt een moment van paniek. Op dat moment, het was heel gestresst geweest om het huis te krijgen. Maar al onze energie om dat huis toch maar te verbouwen. En wat net klaar is, loopt onder water. Nou, dat is echt geen leuk gevoel, zal ik je vertellen. En Lodewijk is iemand die blijft altijd kalm. Maar die wordt dan stil en die ging ijsberen van boven naar beneden. En die hoorde ik mensen bellen, want wij zijn geen Canadezen. Ik heb geen idee hoe je dat dan oplost. Zijn er regels voor? Canada is een land van wetten en regels. Geen idee. En uiteindelijk zeiden we, nou, het enige wat we kunnen doen is die vloer eruit halen. Want anders dan is die hele vloer ook nog vernacheld en dan moet je nieuwe kopen. Dus al die meubels er weer uit. En alles moesten we drogen, bla bla bla. En toen was ik daarmee bezig. En toen ontstond er in mij een soort, ik was boos. Potverdorie, dacht ik, hiervoor ben ik niet naar Canada gekomen. Om een beetje. En snap je hoe dat dan in je hoofd gaat? En ik kreeg onvrede en ik dacht, ik vind het stom. En ik ging naar God toe en ik zei, klaag, klaag, klaag. En op dat moment komt Tim bij mij zitten met zijn telefoon. En kinderen zijn zo schattig, hè? Die hebben helemaal niet door dat hele grote paniek uitbreekt. Die gaan gewoon door met hun leventje. Dus Tim die komt bij mij zitten met zijn telefoon en die zegt, mam, ik lees nou dat er een jongen van mijn school vanmiddag neergestoken is door een andere jongen van school tegenover de school. Ik zei, oh, help, echt? Ik zei, kende je die jongen? Nou, nee, Tim kende hem niet echt, maar kon natuurlijk wel aan zijn gezicht zien dat hij er wel echt even van geschrokken was. Ik zei, maar hoe is het nou met die jongen dan? Ja, ik kreeg net een tekstje dat hij is net overleden in het ziekenhuis. En op dat moment was het net alsof ik een stem hoorde. Die zei, Petra, er zijn op dit moment 2 moeders hier in Oshawa die heel graag met jou zouden willen ruilen. Want er zijn 2 moeders die hun zoon kwijt zijn. De een is dood en de ander zit in de gevangenis. En vanochtend zijn die ook waarschijnlijk die moeders gewoon wakker geworden. Was niks aan het handje. En nu is hun hele leven over de kop. Jij hebt een basement die onder water is gelopen. Heel verschrikkelijk. Echt heel naar. Maar je zou niet willen ruilen met die moeders. Nee, dacht ik. En ik dacht, oké. Heer, ik ga niet klagen. En ik ben gewoon, ik zei tegen Lodewijk, dit en dit en dit. Tim vertelde dit, dit is er aan de hand. Ik zei, laten wij gewoon gaan bidden voor die moeders, terwijl wij onze rotzooi opruimen hier. We moesten midden in de nacht, allemaal gedroogd. En volgende ochtend had gewoon weer gelekt. Dus we konden alles gewoon nog een keer weer doen. En het zijn hele nare momenten. Echt nare momenten. Echt niet leuk. We konden niet weg naar ons weekend. We zijn pas later gegaan. Dus de eerste helft hebben we helemaal gemist. Maar er was iets in mijn hart wat zei, Heer, in alle omstandigheden, zegt u, mag ik uw vrede hebben. Paulus zegt dat in elke brief opnieuw. In alle omstandigheden mag ik uw vreugde hebben. Maar dat lukt niet altijd. Op dat moment dat mijn basement helemaal vol water stond, juist dat wat net af was, als nou in de woonkamer was gebeurd, waar alles nog moest, dan denk je, nou ja, moet toch nog allemaal. Maar dit was nou juist net af. En dan komt dat in je, dan is even echt alle vrede weg. Alles is even weg. Het enige wat je in je hoofd hoort is, dit is niet wat ik wil. Maar dan zegt God, keer op keer, maar mijn vrede is er. En ik zei, Heer, dit is wat ik wil. Maar het lukt mij niet altijd. En daar vind ik God zo liefdevol in. Dat Hij is altijd de eerste. En Hij komt altijd om je te helpen die vrede weer terug te krijgen. In dit geval was het gewoon het verhaal van die twee jongens die ruzie hadden gehad. De een stak de ander neer. En ik me besefte, waar staan die twee moeders nu? En God hielp me om mijn vrede weer terug te krijgen. Om me boven omstandigheden uit te tillen en te zeggen, Heer, ik ga wel gewoon bidden voor die moeders, zodat ik mijn rotzooi opruim. Dat is wat Gods verlangen is voor jou en voor mij. En ik wil iets uitleggen wat ik geloof dat één cruciale factor is. Wat ons soms zo belemmert in het echt liefhebben van God. En dat kan van alles zijn. En ik hoef er helemaal geen lijst op te noemen, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik had één ding dat ik dacht, ja, misschien is dat goed om dat uit te leggen. In het liefhebben van God. Wat ik ook juist, en daar ben ik heel eerlijk over, ook in mijn eigen hart, alweer tegenkwam. En gelukkig begin te merken dat ik er overwinning over begin te krijgen. Maar dat is het hebben van je eigen mening, die er op de een of andere manier altijd is. En je eigen mening kan heel belemmerend zijn om God te omarmen, zijn liefde te ontvangen en ook jouw liefde terug te geven. En ik hoop dat ik dat een beetje goed uit kan leggen. Want een eigen mening hebben is juist heel cruciaal. Want je eigen mening is gekoppeld aan wie jij bent. Dat is je identiteit. Dat je zegt, dit is wie ik ben. Dit is waar ik van overtuigd ben. Dit is waar ik voor sta. Daar is helemaal niks mis mee. Echt helemaal niet. Dat is gewoon wat hoorde. Dat mag je hebben. Dat is juist goed om dat te hebben. Als je zegt, ik weet niet, ik heb geen eigen mening. Dat is helemaal niet goed. Het is goed om te weten waar jij voor staat. Maar die eigen mening. En wij leven natuurlijk in een westerse wereld. In een Grieks georiënteerde cultuur. Waar humanisme heel erg zegeviert. Hoe onze opleidingen in elkaar zitten. Maar wij worden, zonder dat we dat zelf weten, gebombardeerd met het belang van het hebben van een eigen mening. Het hebben van een mening over alles. En op de een of andere manier ontdekte ik in mezelf, en dit is niet de afgelopen 2 jaar, wat begon God al, ik weet niet, 5, 8 jaar geleden mee. Dat hij aan mij vroeg, Petra, zou het je lukken om je eigen mening los te laten? En niet over de essentiële dingen van mijn leven, daar heb ik het niet over. Maar je mening los leren te laten over de dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent. Want op de een of andere manier zit het in ons systeem, zit het in ons hoe we opgemaakt zijn, hoe we als het ware ook opgevoed worden, zowel in de kerk, zowel als in de maatschappij, op school, waar dus een hele mooie goede kant aan zit, maar waar eigenlijk ook een gevaarlijke kant aan zit, dat we altijd bezig zijn met wat is mijn mening over iets. Een hele gewone vraag die we elkaar heel vaak stellen, wat vond je ervan? Dat is direct je eigen mening. En God gewoon in mij begon dat tegen me te vragen van, Petra, zou het je lukken om je eigen mening los te laten daar waar je niet verantwoordelijk bent? En dat is een hele grote uitdaging. En ik neem aan dat dat niet alleen voor mij zo is. Misschien is dat echt niet voor iedereen zo. Maar ik hou ook van mijn eigen mening. Misschien ben ik wel een beetje koppig soms zelfs. Dus God begon van mij te vragen, kun je je eigen mening loslaten? En wat ik begon te merken in het oefenen van het loslaten daarvan, is dat er daardoor heel veel ruimte in mijn hoofd kwam om gewoon God te zien in dingen. God te zien in mensen. En ook veel meer te voelen van, Heer, hoe kan ik u in deze situatie liefhebben? Wat kan ik doen of zeggen of ik weet niet, reageren op een manier dat ik daarmee in de eerste plaats gewoon zeg, Heer, ik hou van u. Hoe kan ik dat doen? En juist in het loslaten van mijn mening, en ik wil het ook een uitdaging gewoon voor jouzelf neerleggen. Zou het je lukken om te kunnen kiezen om je eigen mening daar waar je niet verantwoordelijk bent, gewoon los te laten. En eens te kijken wat er dan gebeurt. Als je tegen jezelf zegt, ik heb hier geen mening over. En het is best gek, want als mensen je dan vragen, wat vond je hiervan? Of denk je daarover? En dan zeg ik, ik reageer ook heel vaak. Oh joh, daar weet ik niet, daar heb ik geen verantwoordelijkheid over. Dat weet ik niet. Waarom? Omdat ik gekozen heb om niet meer overal een mening over te hebben of te hoeven vormen. En het mooie is dat dat dus heel veel ruimte in je hoofd geeft. Het is heel geks wat er dan gebeurt. Maar het geeft je ruimte om te zeggen, Heer, doet u het maar zoals u het wil. Het daagt je uit om soms vertrouwen te geven daar waar je denkt, oh, ik weet niet. Maar het geeft, en dat is het woord die ik hier heel sterk aan koppel, het geeft je ruimte. Ruimte om God zijn werk te laten doen, om zijn liefde, waar hij altijd mee begint, waar hij altijd meer van heeft dan jij, om het te geven in je hart en vervolgens waar jij weer op kan reageren. En wat ik merk wat het doet in mijn leven, is namelijk dat ik in gesprekken met mensen, als ik mensen ontmoet, en ik heb natuurlijk de afgelopen 2 jaar heel veel nieuwe mensen ontmoet. En je moet je weg daarin vinden, wie is wie en hoe zit het allemaal. En je moet vrienden maken, maar je kunt ook weer niet met iedereen vrienden maken. En eigenlijk waar ik merkte, waar ik naar op zoek ging in mensen, was gewoon, ik wil verbonden zijn in dat we samen van God houden. En jij mag heel anders over dingen denken als dat ik denk. Hoeven we niet eens altijd over te praten. Maar die verbondenheid die ik voel dat jij ook van God houdt. Dat heb ik nodig. En ik dacht, dat zijn ook de mensen waar ik me mee wil omringen. Mensen waarin ik zie waar God gewoon op de eerste plaats staat. Die diezelfde passie hebben voor God. Want hun passie is ook zo besmettelijk voor mezelf. Want daar waar het mij soms niet lukt of waar ik vastzit, kan ik dan gewoon letterlijk soms kijken naar iemand en denken, wauw, dat vind ik mooi, dat wil ik ook. Dat kan ik zo doen. En ik werd gevraagd, ik heb een tante in Canada. Het is niet mijn tante, tante van mijn vader, ze heet tante Anneke. Het is de jongste zus van mijn oma. Die is toen ze ergens in de 20 was, geëmigreerd naar Canada. Ze is nu 82. En ik ken daar helemaal niet goed, voordat ik naar Canada ging. Maar ze woont een kwartiertje bij ons vandaan. Dus ik heb haar het afgelopen 2 jaar met regelmaat ontmoet. En een soort omaatje van me geworden. En ze nodigde mij uit om samen met een groep vrienden van haar oude hymns te gaan zingen bij het orgel. En of ik ook wilde komen. En het waren allemaal oude Nederlanders die in de jaren 50, 60, 70 naar Canada waren geëmigreerd. Ik zei, oh, dat is goed, ik kom, leuk. Mijn kinderen, Lodewijk lachte me allemaal uit. Mama gaat hymn zingen bij het orgel. Ik zei, kan mij dat wat schelen? Vind ik gewoon hartstikke leuk, ga ik doen. Dus ik kwam bij tante Anneke. En inderdaad, allemaal Nederlanders hebben echt een heel zwaar Nederlands accent nog. Want ik heb echt een minder accent dan zij hebben. Terwijl zij er al, weet ik veel, hoeveel jaar wonen. Heel grappig. En er zitten af en toe wat Nederlandse woorden tussen. Maar voor de rest communiceren ze allemaal in het Engels met elkaar. En ze gingen hymn zingen. Maar tante Anneke die had Jim uitgenodigd. Jim was ook ergens in de 80 om orgel te spelen. Maar Jim kwam niet. Die kwam niet opdagen. Dus tante Anneke, Jim opbellen. En Jim die was het vergeten. Nou, zegt tante Anneke, je moet wel komen. Ik kon haar horen voor de telefoon. Want wij kunnen geen hymn zingen als jij niet op het orgel speelt. Dus Jim beloofde dat hij nog zou komen. Nou, het duurde een eeuwigheid. Eindelijk was Jim kwam binnen. En Jim kwam binnen in zijn pyjamabroek. En je voelde het een tikkeltje stil worden. Maar Jim was in de 80. Die was de afspraak van dat we samen hymns zouden zingen vergeten. En toen hij er weer aan herinnerd was, werd hij vergeten om zijn pyjamabroek uit te trekken. Dus Jim die kwam binnen in zijn pyjamabroek. Het viel een tikkeltje stil en ik hoorde iemand zeggen, Jim heeft zijn pyjamabroek nog aan, maar laten we er maar niet over hebben. Jim was blijkbaar ook een tikkeltje doof, want hij hoorde het niet. Maar Jim ging achter het orgel zitten. En toen gebeurde er iets wat ik moest in mezelf er heel erg om lachen. Maar het was meer bewogenheid. En ik vond het gewoon zo mooi. Dat iedereen ging om de beurt een hymn uitkiezen. En ik kende nou, misschien 30% van de hymns en de rest. Oh, dat zing je eigenlijk zo wel mee. En Jim zat achter dat orgel. En het was een beetje een oud orgel van tante Anneke. En hij zat er een gegeven moment op te rammen. En hij zat aan van alles en nog wat te trekken. En hij zei, ik wil met dit orgel, dat dak moet eraf, zegt hij. En ik vond dat zo prachtig. Jim in zijn pyjamabroek boven de 80. En volgens hem, als je hymn zong, dan moest hij dak eraf. En ik zag daar zo'n passie in van hem. En tante Anneke zei, Jim, we willen ook nog gewoon zingen. Dus laat nou maar gewoon, blijf van die knoppen af en ga gewoon spelen. Dus Jim spelen. En we zongen die hymns. En wat ik zo mooi vond, af en toe, dan stopte Jim even met spelen. En dan zei hij, soms had ik het zo moeilijk in mijn leven. Hè, maar dat dit lied, dat hielp me zo om weer dicht bij God te komen. En het raakte me. En ik keek rond. En als je mij kent, als ik aanbid, dan heb ik een en al expressie op mijn gezicht. En het liefst beweegt alles in mij. Dat is hoe ik God aanbid. En ik zat daar op die bank met al die oude mensjes om mij heen. En die zaten daar heel bewegingsloos. Geen emotie op hun gezicht. Dus ik dacht, laat ik me iets wat inhouden. En gewoon me iets wat aanpassen aan deze omgeving. Maar wat ik dan zo mooi vond, was hem zijn helemaal niet mijn favoriete muziek. Maar om samen met mensen die van God houden te zingen. En gewoon Jim in zijn pyjamabroek. Die kleine verhaaltjes te horen vertellen over zijn soms roerige leven. En hoe hij zijn passie en zijn liefde voor God. En dat raakte me. En ik dacht, maakt ook geen bal uit met wie je zit, met wat voor kerk. Tuurlijk kun je over dingen heel anders denken. Maar dat is wat ons samen bindt. Dat is waarom we samen kunnen zingen. Dat is waarom je samen kunt bidden. Omdat we allemaal van God houden. En in mij is dat veel meer een zoektocht geworden. Van dat is wat ik wil vinden in mensen. Mensen die van God houden. En dat is ook veel meer mijn speerpunt geworden. Om Jezus gewoon van hem te houden. En elke keer denken, moet ik me hier druk over maken? Nee. Moet ik hier een mening over hebben? Nu, ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik heb God lief. En er komt ruimte in je hart als je dat kunt. Er komt ruimte in je hart. En niets van dit alles kunnen wij zelf. Echt niet. Ik sta hier niet omdat ik een of ander voorbeeld wil geven. Van jongens, ga Petra nadoen en dan. Ik kan dit niet. Ik heb God hiervoor nodig. Ik heb de Heilige Geest nodig. Om door je mens zijn, je menselijkheden, God elke keer weer te zoeken en te vinden. Niemand van ons kan dat. En we doen het allemaal op onze eigen manier. Ga mij niet kopiëren, ga niemand kopiëren. Ga je weg met God. En wat ik wil doen is, ik wil drie stukken met jullie uit de Bijbel lezen. Drie verhalen, twee korte en één ieder wat langere. Van Maria. Maria, de zus van Lazarus en Martha. En ik ga ze alle drie lezen. En wat ik je wil vragen om te doen, is Maria er even uit te pikken. En eens te kijken wat Maria doet. Dus te kijken, wat gaat Maria nou eigenlijk, wat doet ze, wat zegt ze en hoe reageert zij op God? En als we dat gelezen hebben, wil ik daar een aantal punten uithalen om je mee te bemoedigen. Wat mij heel erg bemoedigd heeft om dat te zien van Maria, hoe zij reageert op Jezus. En er zit veel meer in dan dat, absoluut. Dus wat ik vanmorgen zeg is maar een klein beetje, het is wat mij heel erg aangesproken heeft. En ik wil je uitdagen om misschien het thuis nog vaker te lezen. En gewoon te kijken, wat haal ik daaruit? Hoe reageren Martha en Maria beide op Jezus? Maar we gaan vanmorgen met name even naar Maria kijken. En we gaan beginnen in Lucas. Lucas hoofdstuk 10. Vers 38 tot 42. En het zijn vrij bekende verhalen, maar lees het maar eens alsof je het nog niet eerder gelezen hebt. En ik hou altijd van een beetje fantasie, dus een beetje voor me zien afspelen wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus een beetje alsof je het als een film een beetje voor je ziet. Toen ze verder trokken, Jezus en zijn discipelen, ging hij een dorp in waarin hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Maar de Heer zei tegen haar, Martha, Martha. En hoor je hoe ik dat zeg? Martha, Martha. En wij denken dat dan een correctie is. Als ik Tim, Tim, of Jaël, Jaël. Weet je, daar zit een soort correctie in. Maar het feit dat Jezus twee keer haar naam zegt, dat laat niet zien, Martha, Martha. En ze heeft ook nog net zo'n naam dat je dat zo lekker kan zeggen. Maar Martha, Martha, daar zat ontzettend veel bewogenheid in van Jezus. Dat hij haar naam twee keer zegt. laat zien dat Jezus haar hier niet corrigeert met een strenge toon. Maar juist met een hele bewogen toon. Dus laten we het ook eens op die manier lezen. Martha, Martha, je bent zo bezorgd. Je maakt je zo veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Hij corrigeert niet Martha op een afwijzende manier, maar juist op zo'n bewogen manier. Dat is wie Jezus is. Zijn hart is altijd met bewoging naar ons toegekeerd. En we gaan eens naar het volgende verhaal kijken. Johannes 11, in evangelie opschuiven. Johannes hoofdstuk 11, dus even iets langer een stukje. Vanaf vers 17. Lazarus is ziek, Lazarus de broer van Martha en Maria. En Lazarus is ondertussen gestorven. En toen Jezus aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadi. Wat ik begreep was dat ongeveer 3 kilometer was. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. En toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet. Nou even opletten. Terwijl Martha thuis bleef. Maria thuis bleef, sorry. Martha ging, Maria bleef thuis. En Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Hier is Martha de eerste in het hele Johannes-evangelie die erkent dat Jezus de Messias was. En na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart. En ze zei: de meester is er en hij vraagt naar jou. En zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe. Die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. En toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan. Want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. En zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en ze zei: o, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij. Als ik mij erger aan iemand, dan zit daar vaak niet zoveel bewogenheid bij. Dus het woordje ergernis moet je hier eventjes in een goede context zien. Dit was ergernis waar heel, heel veel compassie van Jezus voor de situatie zat. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken dat als je in een situatie zit waar bijvoorbeeld je kind heel erg gepest wordt, of je ziet dat je kind het heel moeilijk heeft, dan kan er een soort ergernis over de situatie ontstaan die niet een ergernis naar mensen of naar iets is, maar het is een gevoel in je die voortkomt uit bewogenheid voor je kind waar je zo ontzettend veel van houdt. Ik denk dat ik het zo het beste uit kan leggen. En dat is wat Jezus op dat moment voelt. Een enorme bewogenheid voor hoe hij ziet hoe Maria zo gebroken is. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden: kom maar kijken, Heer. En Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar hij werd ook gezegd: oh, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Eigen mening hier. Ook dit ergerde Jezus. En hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei: haal de steen weg. En Martha, de zuster van de doden, zei: maar Heer, de stank, hij ligt hier al 4 dagen. En Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En toen haalde ze de steen weg. En daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn. En zijn handen en voeten in linnen gewikkeld. Zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. Gaan we nog één lezen. Eén hoofdstuk verder. Johannes 12, vers 1 tot 8. Eigenlijk is het opnieuw een reactie van Maria op wat er net is gebeurd. En 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. En daar hield men ter ere van hem een maaltijd. En in een andere evangelie staat dat het niet in het huis van Martha en Maria was, maar dat het in het huis van Simon was. En Martha bediende. Ik denk, als ik dat soms zo lees, lijkt het of ze een soort cateringbedrijfje of zo had. Dat ze waren ook maar een feest in de buurt was, daar bediende Martha. En Lazarus was een van de mensen die daar met hem aanlag. En Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie. Zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. En de geur van de olie trok door het hele huis. En Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is de olie niet voor 300 denarii verkocht? Een jaar, gemiddeld jaar salaris. Om het geld aan de armen te kunnen geven. En dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was juist een dief. Hij beheerde de kas, een staller uit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. En in de andere evangelie waar dit verhaal staat, staat trouwens dat het niet alleen Judas was die deze klacht uitte, maar dat ook de andere discipelen waren die mopperden en de omstanders waren. En deze drie verhalen, ik wil er gewoon heel snel 3 dingen uithalen, uit alle 3. Wat mij heel diep raakt als ik dat gewoon lees. En ik lees het soms gewoon maar weer en weer en weer. En in het eerste verhaal wat mij raakt, maar opnieuw. Ik wil heel graag dat je het gewoon ook voor jezelf gaat lezen. En gaat kijken wat God tot jou spreekt. Over misschien zelfs Martha of Maria. Maar in het eerste verhaal, daar is Martha aan het bedienen. En ik geloof dat zij hield zoveel van Jezus. Want dat zie je juist ook in het andere verhaal. Martha en Maria. En Lazarus waarschijnlijk ook. Ze hielden zo ontzettend veel van Jezus. En Martha wilde alles doen om het Jezus waarschijnlijk en zijn discipelen naar de zin te maken. En Jezus zegt er namelijk niks van tegen Martha dat wat zij deed fout was. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet: Martha, jij had ook bij mij aan mijn voeten moeten zitten. Dat zegt hij niet. Maar wat hij wel zegt is: Martha, je bent zo bezorgd. En Maria heeft het beste deel gekozen. En eigenlijk wat hij zegt: Martha, als je dat voelt in jezelf, al die zorgen, gewoon over al die alledaagse dingen, gewoon jouw leven. Ik vind die symboliek mooi, dat Jezus was in haar huis. Het was niet het huis van Maria, dat staat niet het huis van Lazarus was. Misschien had Martha het huis geërfd van haar ouders. We weten het niet, dat het haar huis was. Jezus was in haar leven, haar zorgen, haar alles wat lastig was in haar leven. En Jezus zegt niet van: dat is fout, alles wat je doet, alles waar je zorgen om maakt. Maar Maria koos eigenlijk het beste. En dat was in die omstandigheden gewoon bij mij gaan zitten. En te luisteren naar wat ik te zeggen heb. En wat ik daaruit haal is dat ook Jezus, dat God mij die uitnodiging geeft. Dat in mijn verantwoordelijkheden, daar waar ik verantwoordelijk ben, daar waar ik zorgen heb, want verantwoordelijkheden geven zorgen, dat is het leven. Maar dat ik daarin het beste deel kan kiezen, die keuze heb ik, om aan Jezus' voeten te zitten en naar hem te luisteren. En een van de dingen die ik voor mezelf gekozen heb, is als ik een zorg voel, als ik even denk, oh, weet niet, dat ik niet eerst daarover nadenk of erover praat, maar het eerste gewoon bij Jezus brengt. Heer, dit is wat ik voel. Ik voel deze zo. Oeh, dit komt even bij me binnen. Heer, ik leg het bij u neer. De keus die ik heb om het beste deel te kiezen. Tweede verhaal van Maria. Wat mij in het tweede verhaal, waar Lazarus net gestorven is, wat mij daar heel diep in raakt, is dat het waarschijnlijk, als je daar zo inleeft, een hele, hele gebroken situatie was. Dat je je voorstelt dat er iemand plotseling sterft. Dat was hoe het was. En we kunnen allemaal, of je het mee hebt gemaakt of niet mee hebt gemaakt. Maar we weten allemaal dat momenten zijn dat je niet na kan denken. Dat wat je voelt aan pijn aan je binnenkant groter is dan wat je op dat moment kunt bevatten, kunt nadenken. En zowel Martha als Maria zeggen, als Jezus hier was geweest, had hij wat gedaan. Dat was geen verwijt naar Jezus. Maar dat was geloof, dat ze wisten. Want dan hadden ze gezien, waar Jezus ook was, hij genas. En dat was hun geloof, geen verwijt naar Jezus. Het was een vertrouwen in Jezus. Dat hij in elke situatie waar hij kwam, zou doen wat mogelijk was. En dan horen ze dat Jezus komt. En in dit geval is het Martha die direct naar Jezus toe gaat. Maar in dit geval is het Maria, staat er, die achterblijft. En ik kan me zo voorstellen dat ze zo gebroken was. Zo'n verdriet had. Zo overweldigd was met alles. Dat ze even niet in staat was om naar Jezus toe te gaan. Ken je dat? Dat het gewoon even niet lukt om naar Jezus toe te gaan. Dat je anderen wel naar Jezus toe ziet gaan. En dat je zegt, het lukt me gewoon niet. Maar dat raakt mij. Als dan Jezus zegt tegen Martha, roep Maria eens bij me. En voor mij zit daar een les in. Dat als jij en ik in het leven die situaties tegenkomen. Waarin we zo overmand zijn dat het ons gewoon niet eens lukt om naar Jezus toe te gaan. Dat we geloven dat hij ons altijd roept bij zich. Omdat hij in elke situatie komt en wil zijn. En dat er soms iemand is die je nodig hebt, in dit geval was het Martha, die dat even naar jou toe communiceert. En die zegt, Maria, Petra, Jezus roept jou. Maar Maria bleef niet zitten en die zei, ik wacht wel tot Jezus bij mij komt. Maar ze ging. En er zit voor mij persoonlijk ook iets in waarin ik leer dat ik in elke situatie Jezus mij roept. Hoe gebroken ik ook ben, hoe devastating de situatie ook is. Jezus roept mij altijd. Maar soms heb ik wel iemand nodig. En moet ik iemand zoeken die zegt, kom, ik neem je mee. Ik heb de roep van Jezus gehoord voor jou. Kom, kom en ga. En dan in het laatste verhaal waarin Maria tijdens die maaltijd waar Martha bedient en Jezus aanzit en ze als het ware vieren dat Lazarus is uit de dood opgestaan. Ze wilde allerlei vragen stellen. Komt Maria met dat kruikje nardusolie. Het was een jaarsalaris waard. Het werd gebruikt om dode lichamen mee te zalven. En waarschijnlijk, omdat het nog geen week later was dat Jezus aan het kruis hing, rook Jezus nog steeds naar de geur van nardusolie terwijl hij hing aan het kruis. En wat Maria daar doet, de reactie van iedereen daaromheen aan die tafel is, ze verspilt iets. Ze verspilt iets heel kostbaars, wat voor allerlei andere hele goede doeleinden gebruikt had kunnen worden voor Jezus. En Jezus onderbreekt ze allemaal en hij zegt, ze doet het voor mij. En daar ligt voor mij een hele mooie roep van God naar ons toe. En daarin is iets ook persoonlijk voor mijzelf waar ik echt nog heel erg in wil groeien. Om dingen van mijzelf die kostbaar zijn te verspillen voor Jezus. En hoe dat eruit ziet voor jou en mij ga ik helemaal niet. Mag je zelf met God doen. Die vraag mag je zelf aan God stellen. Heer, hoe mag ik als Maria dingen verspillen voor u? Waar om je heen gereageerd wordt. Hoe kun je dat doen voor Jezus? Ik weet dat toen wij naar Canada gingen, mensen gekomen zijn en hebben gezegd, ben je niet heel bang voor je kinderen? Ben je niet bang dat het goede wat je nu hebt, dat je dat verspilt? En ik wist dat God had gezegd, niks verspil je. Er is geen verspilling als je achter mij aangaat. En het is het willen geven van alles aan Jezus. En ik hoop dat je nog veel meer lessen uit de verhalen van Maria kunt halen. Ik ga hiermee eindigen. En ik wil je deze uitdaging gewoon meegeven. Heb de Heer jouw God lief boven alles. Met heel je hart. Daar kun je helemaal uitzoeken. Met heel je verstand. Wat houdt dat in? Met heel je ziel. Met alles wat in jou is. En heb je zelf lief. Of heb de ander lief als jezelf. Kun je heel, heel diep nog op ingaan. Maar het begint met God liefhebben. Maar God liefhebben begint met dat jij en ik echt beseffen dat hij jou lief heeft. En ik wil vragen of je met mij wil gaan staan. En dan wil ik een gebed voor je uitbidden. En als dat gebed, als ik ga heel niet lang bidden, ik ga gewoon een zegen over je uitbidden. Ik ga de Heilige Geest vragen om die liefde die God voor jou voelt in je hart uit te storten opnieuw. Soms vraag ik het: Heer, vandaag heb ik het nodig om even weer te voelen hoeveel u van mij houdt. Dat is helemaal niet erg om te vragen. Dat is helemaal geen kinderachtig iets. Dat is niks babyachtig christen zijn. Dat is een dagelijks iets wat we nodig hebben. Te weten hoe geliefd we zijn door God. Om daar vanuit te kunnen reageren op hem. Op zijn gebod. Heer, dank u wel. Dat ik hier mag staan met waardevol leven gemeente. Deze mensen waar ik van hou, waar ik om geef. Heer, en samen, Heer, staan we voor uw troon en willen we zeggen: Heer, wij houden van u. Heer, als een feit, wij houden van u, wij geven om u. Dank u wel dat u uw liefde uitgestort heeft voor ons. Door uw zoon te geven, door elke losprijs te betalen voor ons. En Heer, wij willen ook liefde in beweging zetten, laten rollen. Om terug te antwoorden naar u, dat wij van u houden. En Heer, dat is een zoektocht, dat is groeien, dat is die bal laten rollen. Dat is in elke moeilijke situatie, net als Maria, ga naar u. En Heer, dank u wel dat wij mogen leren van mensen als Maria. Hoe zij dat in zulke verschillende omstandigheden gedaan hebben. En Heilige Geest, ik wil u vragen op dit moment om te komen. En in ons hart van ons allemaal te bewegen en te laten zien, Heer, hoeveel u van ons houdt. En hoe wij mogen reageren op die liefde van u. Hoe wij u terug mogen liefhebben, Heer. Hoe dat werkt, wat we mogen doen, wat we kunnen doen. Heer, en dat een flow mag zijn van u naar ons en van ons naar u. En Heilige Geest, ik erken dat wij dat niet zonder u kunnen doen. Wij kunnen dat niet zonder u doen. Wij hebben u nodig. En daarom bid ik, Heilige Geest, dat u dat uitwerkt in een ieders hart hier. In Jezus' naam. Amen.